Radio 1. Friedel Lesage. Touché.
Touché vandaag met marathonloper Bashir Abdi. Goedemorgen.
Hallo, goedemorgen.
Jij bent een van de atleten die voor ons land zich aan het klaarstomen is voor de Olympische Spelen. Hè? Jij gaat de marathon lopen. Hoe gaat het op dit moment met jou?
Het gaat goed. De voorbereiding verloopt goed. En we kijken enorm uit om binnenkort te schitteren op de Olympische Spelen.
Eergisteren jouw vaccin gekregen. Daarvoor ben je speciaal terug naar huis gekeerd, hè? Want je zat op stage in Ethiopië.
Ja, dat klopt. Ik het zo mijn tweede vaccin moest zijn, maar ik heb de eerste gemist. Het was 28 april, maar ik zat op stage in Ethiopië. En gisteren heb ik mijn eerste gehad.
En de tweede zal toch nog op tijd zijn, mag ik hopen?
Ja, zeker. De tweede is ook gepland midden juni. Dus het zal zeker op tijd zijn.
Ja. Wat plan je nog meer de komende dagen nu je even hier bent?
Wel, ik doe 5 juni doe ik 10 kilometer op de piste. Eigenlijk iets dat ik de laatste paar jaren niet gedaan heb. Maar door gebrek aan wedstrijden zijn er geen andere wedstrijden. En heb ik geen andere optie dan op de piste terug te keren.
Ga je doen in Birmingham, hè?
Ja.
Waarvoor je geselecteerd bent.
Klopt. Tijdens de Europa Cup doe ik de 10.000 meter mee. Daarna organiseer ik zelf organiseer wij half marathon in Gent. Ik ben een atleet die wat meer nood heeft aan wedstrijdritme. Dus door wedstrijden te lopen, achterhaal je de nodige informatie en weet je waar dat je meer moet eraan werken. En dat is de reden waarom dat wij altijd eerst 10 kilometer lopen, daarna een half marathon, daarna een volledige marathon.
En zou het kunnen dat je nu tijdens deze wedstrijden die je nog plant voor de Olympische Spelen nog een record binnenhaalt?
Het mag, het mag.
Het mag, want die halve marathon, dat staat nog niet op jouw naam, hè, dacht ik.
Nee, klopt. Ik heb alleen Belgische record op de marathon. De halve marathon, die staat nog steeds op naam van een andere atleet.
Ja, Mourid, hè? Mohamed Mourid, dacht
ik. Ja, klopt. Ja. Mohamed Mourid is een naam die ik niet graag zeg, maar die heeft de Belgische record op de 5 kilometer, Belgische record op de 10 kilometer, Belgische record op de half marathon.
En die records wil jij ook nog op jouw naam zetten? Dat is het streven van een echte atleet?
Ja, het zou heel mooi zijn, zeker. Ik denk dat ik in de staat ben om Belgische record te pakken, zowel 5. Zowel 5 denk ik dat te snel is. 12:48, terwijl ik 13:04 loop. Ik denk dat 5 voor mij te hoog gegrepen is, maar de 10 kilometer aan de half marathon, ik denk dat als ik in heel goede vorm ben en in heel goede omstandigheden, als bijvoorbeeld zoals de Memorial van Damme, een van de mooiste metingen ter wereld, dat het wel haalbaar is.
Dat helpt natuurlijk, hè? Want daar heb je gelopen in september vorig jaar. Daar heb je het werelduurrecord gelopen en daar heb je het Belgisch uurrecord binnengehaald. Dat is niet het enige record dat nu op je naam staat. Het marathonrecord staat ook op jouw naam, de Belgische tijd.
Ja, in Brussel heb ik wereldrecord op de 20 kilometer gelopen. En mijn goede vriend Mo Farah liep de wereldrecord op de uurloop. Memorial van Damme is gewoon een prachtige meting. Het was een beetje anders. Het was een beetje anders voorbij jaar. Want de laatste keer dat ik daar gelopen heb was 2018. En toen zat in meer dan 45.000 mensen te schreeuwen in alle kanten. En
nu zat er niemand.
En nu was gewoon, nu de bank zat in een paar vogels als supporters. Ja. Dus het was heel tristig om dat te zien. En dat merk je op twee momenten. Op het moment dat je binnenkomt op de piste en na afloop van een wedstrijd krijg je Belgische vlag en dan moet je iedere ronde doen en dan vraag je zich af voor wie. Want het stadion was
de
echt
televisiecamera's natuurlijk. En dat zal bij de Olympische Spelen niet anders zijn, vermoed ik.
Ja, het zijn heel rare tijden. Ik hoop
maar
het
ga
echt
jij een medaille binnenhalen?
Volgens mensen wel. Maar
en volgens jezelf?
Volgens mijzelf, ik moet realistisch blijven. Ik weet, ik kan meer dan 6-7 atleten opnoemen die veel sneller lopen, veel ervaring hebben En die zullen daar zijn, die zullen daar ook schitteren. Maar het is mijn eerste keer dat ik de marathon loop op een Olympische Spelen. Ik wil gewoon op een heel positieve manier die avontuur beginnen van de Olympische Spelen op de marathon. Ik wil geen onnodige risico nemen. Voor mij persoonlijk de moeilijkste is de voorbereiding van de komende 2 maanden. Ja. Als ik 200 kilometer per week kan lopen, wat absoluut heel riskant is voor jouw lichaam. Ja, topsport. Het lijkt mij te gemakkelijk om te zeggen dat topsport ongezond is, maar het doet wel iets met je lichaam. Ja,
maar Bashir, jouw naam betekent hij die goed nieuws brengt. Dus dat betekent, jij brengt een medaille mee na de Olympische Spelen, toch?
Ik hoop
Laten we daarvan uitgaan.
Ik hoop het wel.
Ja. Hoe zou jij jezelf omschrijven? Wat voor iemand ben jij?
Oh, dat is een moeilijke vraag. Om mijzelf te omschrijven, maar mijn vrienden en mijn familie zouden mij omschrijven als eeuwige optimistische persoon, altijd vrolijk, altijd positief, veerkrachtige en hardwerkende persoon, denk ik.
Dat klinkt allemaal alsof jij de man bent die een medaille gaat binnenhalen. Hè? Jouw vrienden hebben een boek geschreven, hè? Op de loop, dat half juni zal uitkomen. En daarin lees ik inderdaad iemand met een ongelooflijke veerkracht. Iemand die zichzelf onderschat. En ook een gever. Heb je schrik dat je te veel gaat geven en misschien te weinig gaat nemen de komende maanden?
Als we alles delen, is het toch een stuk makkelijker dan als we alles voor onszelf houden. Ik zal, als het wedstrijd komt, dan geef ik niet veel weg. Maar naar aanloop naar wedstrijden, ik ben heel solidair met mede-atleten.
Bashir Abdi, ik ben heel blij dat je de gast bent in Touché.
Radio 1. Friedel Lesage. Touché.
Shani zona ke, asi zosanda kalama, mardu nevo nevo kena chi, mashalab kakatena. Vesalab kama mechi, roche na ramuta chi, telefon emnat bemnate, emenal ingedia iswa chi. Kapreni te chela na kwa. Ha, kaki danachi, you ha.
tavrım bünya Yo ha hayla bakacım Alkolümle halledi Alkolümle halledi Altın tırımı pazarı Alkolümle halledi Anladın
Teddy Afro is dit met Ambessa, ook wel bekend als de Bekele-song. Ik moet aan jou vragen, Bashir Abdi, wat ze zingen en voor wie ze zingen?
Dit liedje raakte ieder Ethiopische hart. Dit liedje is gemaakt voor legendarische atleet Kenenisa Bekele. Ambessa betekent de leeuw. En hij is echt gewoon lieuw ook. Dat klopt ook.
Bekele is de grote atleet van Ethiopië. Hè?
Absoluut.
Hoeveel records heeft hij op zijn naam staan? Weet jij dat zo, van je concurrenten?
Eigenlijk, momenteel heeft hij geen enkel record op zijn naam staan. Maar hij had de wereldrecord op de 5 kilometer, op de 10 kilometer. Maar die zijn recent allemaal verbeterd geweest door Oegandese atleet Joshua Cheptegei. Maar gewoon... Zijn tijd is de tweede snelste tijd ooit op de marathon. Ik denk dat Kenenisa Bekele de meest getalenteerde atleet ter wereld is.
Hoe goed ken jij hem?
Ik ken hem persoonlijk heel goed. We hebben voorbije jaren zaten we op hetzelfde team, bij een running team. En het is een hardwerkende manier. Maar zijn lichaam, de opbouw van zijn lichaam is gewoon zo anders dan ieder atleet. Hij is gewoon een machine. Als het ene motor opgaat, gaat de andere starten tijdens de wedstrijd.
Maar het is op dit moment nog niet zeker of hij deel zal nemen aan de Olympische Spelen.
Ja, dat klopt. Het is eigenlijk heel ingewikkeld. Er was een tijdje terug was er zo Ethiopische trials in Ethiopië. En daar heeft hij niet deelgenomen. Maar de Ethiopische Olympische Comité wil dat hij per se meegaat. Maar de Ethiopische Atletiek Federatie is tegen. Dus het is nog niet duidelijk of dat hij in Sapporo gaat zijn of niet.
Maar als het aan jou lag...
Voor mij mag hij gerust thuis blijven.
Mag hij thuis blijven. Ja, dat begrijp ik natuurlijk wel. Want het is jouw grote concurrent als je aan de marathon gaat beginnen op de Olympische Spelen.
Ja.
Ter voorbereiding ben jij naar Ethiopië getrokken de voorbije maanden. En dat doe je al jaren trouwens. Op hoogtestage in Ethiopië. Kan je eens uitleggen waarom het zo belangrijk is om net daar te kunnen trainen?
Ja, de laatste paar jaren ben ik meer in Ethiopië dan in Gent. We gaan meestal op hoogtestage, ter voorbereiding voor belangrijke wedstrijden. De reden eigenlijk waarom dat we daar gaan is de hoogte. Ethiopië ligt op hoogte van 2700 meter, van zeeniveau. De reden, het is gewoon heel motiverend om zoveel groepen 's morgens. Dus als ik wakker word, heel vroeg, rond 5-6 uur 's morgens. Lopen is het eerste sport in Ethiopië. En het is gewoon heel motiverend voor mij om zo allemaal zo groepen te zien die samen trainen, die allemaal samen streven naar bepaalde doelen. De weeromstandigheden zijn goed. Het is heel makkelijk om mijn eigen groep te maken, om samen te trainen. Er zijn heel veel voordelen. Ik denk dat mijn progressie op de marathon ook te wijten is aan de hoogtestages in Ethiopië.
Maar het verblijf daar is allesbehalve luxe. Hè? Ik zag van de week een filmpje waar jij je stond te wassen aan een dakgoot.
Klopt, maar die keuzes maak ik eigenlijk bewust. Ik loop bewust weg van comfortzone, als ik dat niet doe, als ik al die opofferingen niet doe, weet ik gewoon dat ik niet dat ik mijn doelen niet ga bereiken. Dus het zijn bewuste keuzes die ik eigenlijk maak. Inderdaad, soms mijn duurschip staat uit in een koude emmer als ik thuis ben. Als ik lange duurloop doe zondag in Akaki, noordenkant van Addis Abeba, dan douchen we gewoon onder een koude pijp. Daar komt het water uit en dan moet je gewoon eronder zitten en dan douchen. Soms is dat wel de meest aangename douche die je maar kan dromen na een lange
zo
doorloop.
Zo zag het er wel uit, ja. Het zag eruit als een zeer aangename,
zeker als je
verfrissende douche.
Als je meer dan 2 uur gelopen hebt, je lichaam staat gewoon te branden.
Ja,
dus op dat
ja.
moment heb je geen luxe douche nodig, die heb je echt zo douche nodig.
Ja, wat je zo net zei, hè, je probeert 200 kilometer per week te lopen met dan op zondag een long run, vandaag dus niet. Is dat nefast voor jouw schema voor de Olympische Spelen? Of ga je straks nog lopen?
Dat komt omdat ik loop volgende week, doe ik 10 kilometer. Nu eigenlijk zit ik in een periode dat ik minder train. Ik ben aan het afbouwen.
Om je lichaam terug rust te geven?
Ja, om mijn lichaam terug te laten recupereren van de zware training van voorbije weken.
Ja, je loopt eigenlijk nog maar 3-tal jaren marathon. Hè? Daarvoor was je lange afstandsloper. Waarom ben je overgeschakeld?
Ik kom inderdaad van 5 en 10 kilometer op de piste. En om precies te zijn, 2018 heb ik mijn eerste marathon gelopen in Rotterdam. Ik ben eigenlijk de marathon begonnen met falen en opstaan. Het was een heel moeilijke marathon.
Letterlijk, hè? Want letterlijk. Die in Rotterdam ben je begonnen met een val.
Ja, echt letterlijk.
Als je zegt met vallen en opstaan, dat ja, was echt zo.
Ja, echt letterlijk en figuurlijk. Ik heb zelf een tatoeage overgehouden op mijn voorhoofd.
Is het echt?
Ja, absoluut. Een gratis tatoeage van de asfalt in Rotterdam. Ik ben heel, ja, al begin van de wedstrijd, ik denk dat wij 4-5 seconden aan het lopen waren, ben ik te val gekomen en dan opgestaan en dan weer al werd ik van achter getackled en de tweede val was echt ene die heel veel littekens en schade overgeladen heeft. Mijn voorhoofd, mijn elleboog, mijn knie's was ontveld voor 42 kilometer opdracht. Was ik overal aan het bloeden, mijn horloge was kapot. Dus ja, maar best ook misschien dat ik zo begonnen ben dan in luxe marathon. Maar de keuze waarom dat ik overgestapt ben naar de marathon, ik had het gevoel dat ik op de 10 en 5 kilometer zo altijd op het laatste rond van een kampioenschap niet snel genoeg was om mee te doen met de medailles. Ik kwam altijd zo heel dicht bij medailles. En ik wou gewoon op de marathon op tijd beginnen, zodat ik het nodige ervaring op tijd kan doen en kan meedoen op de grote marathons.
Om mensen even een idee te geven, toen in Rotterdam ben je 8e geëindigd, op 2 uur 10 minuten 46 seconden. Op hoeveel zit je nu? In hoeveel tijd kan je nu een marathon lopen? Wat is jouw...
Momenteel loop ik 2 uur en 4 minuten op de marathon. En 49 seconden. Dus ja.
6 minuten sneller dan jouw eerste marathon 3 jaar geleden.
Ja, klopt. Maar 2:10, het was maar... je moet alles in het leven moet je ergens eraan beginnen. Dus ik wist ook dat ik heel veel progressie had op de marathon.
Je hebt ondertussen ook 3 keer het Belgisch record verbroken.
Ja, klopt.
Ja, het gaat vooruit, hè?
Het gaat vooruit en laat ons hopen dat het zo blijft evalueren de komende jaren.
Ja. Je gaat lopen op het hoger gelegen Sapporo in Japan. Op welke manier gaat dat een voordeel zijn? Of is het daar even zwaar en warm en lastig als in Tokio?
Ik vond het eigenlijk onnodige verplaatsing. Qua weer extreme weeromstandigheden verschilt 1% of zelf minder dan 1%. Olympische Spelen zijn in Tokio. Qua sfeer en beleving zal het niet hetzelfde zijn. Dus ik had liever in Tokio gelopen dan in Sapporo. Maar het is what it is. De keuze is gemaakt en ik verwacht niet veel verschil qua weeromstandigheden. Zoals ik zei, misschien 0,5% betere weer dan Tokio. Maar langs de andere kant, ja... Japan is het land van marathon. Echt, marathon is iets magisch in Japan.
Ja.
Echt...
There is a woman in Somalia scraping for pearls on the roadside.
There's a force stronger than nature keeps her will alive.
This is how she's dying. She's dying to survive.
Don't know what she's made of. I would like to be that way. She cries to the heaven above. There is a storm. Somalia. The sun gives her no mercy.
The same sky we lay under burns her to the bone.
Long as afternoon shadows, it's gonna take her to get home.
Each grain carefully wrapped up, pearls for her little girl.
Hallelujah.
Pearls, een heel mooi nummer van Angélique Kidjo, Carlos Santana en Josh Groban over A Woman in Somalia. Bashir Abdi, zullen we dit nummer als ode draaien voor jouw moeder? Vind je dat een goed idee?
Ik vind dat een uitstekende idee.
Dat dit nummer voor haar is. Jouw moeder was Somalische. En heb je in je kinderjaren niet zo heel veel gezien, hè?
Ja, klopt. Dus door de allerlei problematiek in Somalië was onze moeder niet bij ons.
Wat voor iemand was zij?
Oh, eigenlijk... Ze was iemand die altijd positief was, ondanks welke situatie dat ze ook was. Iemand die nooit toont dat er een probleem was, dat iets tekort was. Heel optimistische persoon. Ja, een veerkrachtige en hardwerkende persoon.
Ja, zeker hardwerkend. Hè? Wat deed ze precies?
Absoluut. Wat ze deed was, ze ging zo naar India om typisch Somalische kleren in heel grote hoeveelheden te kopen. En dan verkochten ze dat in Somalië.
Ja. Halverwege de jaren 90 zijn jullie met het gezin gevlucht uit Mogadishu, waar jij bent opgegroeid de eerste jaren van jouw leven. Op een moment dat jouw moeder niet bij jullie was, hè?
Ja, ze was in het buitenland om, zoals gewoonlijk, haar boodschap te doen in India. En dan toen begon de problemen in Somalië. En dan kan ze niet meer terugkeren naar ons, naar de hoofdstad, naar Mogadishu.
Hoe ernstig was de situatie toen? Ja, toen jullie beslist hebben om op de vlucht te slaan?
Ja, heel erg. Ja, het was niet meer de Mogadishu die ik gewoon was. Ik mocht niet meer naar buiten, niet meer naar de snoepwinkel. Het was niet veilig om daar om te blijven.
Ah, en hoe zijn jullie gevlucht?
We zijn na een paar dagen allerlei geluiden te horen, zijn wij met de bus vanuit Mogadishu naar aan grenzen liggende vluchtelingkampen gevlucht. En daar hebben we een tijdje gewoond.
Ja, toen was jij een jaar of 6, hè?
Ja, ja, klopt.
Wat weet jij nog van die reis, van dat moment, van die aankomst in dat vluchtelingenkamp?
Ik weet nog dat bij de aankomst vooral, het was allemaal zo'n witte tent en alles was hetzelfde. Alles was zo identiek hetzelfde. De kleur van de tent, de naam die opstond, de grootte van de tent, alles was hetzelfde. En mensen moesten aanschuiven voor eten. Er kwam eens per week wordt er zo'n grote hulp etenvoorraad gebracht naar de kamp. En ik weet nog dat iedereen zo in rij moest staan. En ja, het was zo'n kleine tent. Het was te klein voor ons allemaal. Daar herinner ik me heel goed.
Ja, dat was natuurlijk geen plek om te blijven. Maar ondertussen wist jouw moeder ook niet waar jullie ergens waren. Hè?
Ja, klopt. Het was niet zo makkelijk als nu dat al die allerlei sociale media, allerlei WhatsApp, Fiber stond. Dus onze moeder wist totaal niet waar dat wij waren. Ze was ook absoluut in paniek. We wisten ook niet waar onze moeder was. We wisten dat zij in het buitenland was. We wisten dat zij... We hoopten dat ze op een veilige plek was dan bij ons. Maar ze had totaal geen contact met ons.
Ja, en hoe hebben jullie elkaar dan teruggevonden?
Eigenlijk via een familie van mij die in Djibouti woont. En ook via het Rode Kruis.
Het Rode Kruis, ja.
Dus mijn moeder heeft contact. Er was zo een opsporingsnummers dat je kan bellen. En dan geef je bepaalde beschrijving, bepaalde informaties om je familie te vinden. En zo hebben we eigenlijk onze moeder teruggevonden.
Ja, dat was al een klein wonder. Daar zijn jullie ook verenigd bij jouw oom in Djibouti. Daar heb je ook een aantal jaren gewoond. Maar de vereniging of de hereniging met jouw moeder was van korte duur, hè? Want zij is vertrokken op zoek naar een veilige plek voor jullie gezin.
Ja, klopt. Dus mijn moeder is dan zijn wij van de kamp naar Djibouti gegaan. En dan is dus mijn moeder ook naar daar gekomen. We waren super blij dat ze daar was. En alles was... Ja, het was heel emotioneel om haar terug te zien. Maar mijn moeder had een ander plan. Namelijk een betere leven te zoeken voor ons. En dat verstonden we niet zo goed en beseften we ook niet zo goed. Maar na zoveel jaren later zijn we wel enorm dankbaar wat mijn moeder allemaal gedaan heeft.
Ja, zij is beginnen reizen, over Spanje in Gent terechtgekomen. En daar heeft ze een viertal jaar op jullie gewacht, hè? Op haar man en de vier kinderen.
Ja,
dat
klopt.
Is ontzettend lang, hè?
Ja, absoluut. Mijn moeder is dan via Spanje naar hier terechtgekomen. En dan werd zij erkend als politieke vluchteling. Integreert ze prima, Nederlands geleerd. En dan heeft ze een procedure opgestart, gezinshereniging. Om ons naar hier te krijgen. Maar het was niet zo vlekkeloos of zo kort van duur. Het duurde 4 jaar lang voordat we onze moeder teruggezien hebben.
Ja. Die aankomst in Zaventem, dat weet jij nog heel erg goed, hè?
Ja, dat weet ik heel goed. Dus na Djibouti zijn we dus naar Ethiopië gekomen. Omdat er was geen Belgische ambassade in Djibouti. Belgische ambassade die allerlei papieren deed was in Addis Abeba, in de hoofdstad van Ethiopië. En ja, ik dacht van, ja, we doen die papierwerk in een dagje en de dag nadien gaan we terug naar mama. Maar het heeft heel lang geduurd, want alles komt eerst naar Brussel en alles wordt nagecheckt. En ja, er is heel procedure. En dan, na heel lange tijd, was het zover dat we naar mama mochten komen. En dan inderdaad, we zijn vanuit Addis Abeba via ergens transit geweest. En dan kwamen we zo heel laat aan in Zaventem. En inderdaad, het was een heel emotionele ontmoeting om onze moeder na 4 jaar lang terug te zien. Ik weet nog heel goed dat iedereen aan het huilen was. Het was een heel emotionele ontmoeting.
Ja, en dan zijn jullie met haar meegereisd naar haar appartement in Gent.
Ja.
Ook voor jou helemaal nieuw natuurlijk, hè? Om in een nieuw land in een appartement terecht te komen en daar in je bedje te kruipen als kleine jongen?
Eigenlijk, ik weet niet hoe het komt, maar onderweg naar Gent ben ik in slaap gevallen. Het was echt een lange, vermoeiende reis vanuit Ethiopië naar België. Ik wist zelf niet dat de reis zo lang was. Rechtstreeks vlucht is ongeveer 7 uur vliegen. En nu waren wij transit ergens, ik denk dat Cairo was. En totaal waren wij meer dan 12 uur onderweg. En ik sliep gewoon niet. Ik was zo nieuwsgierig. Ik was zo nieuwsgierig over alles. Over de vliegtuigen, boven de wolk gaan. En alles was nieuw voor mij. En zodra we aankwamen in Brussel, mama ontmoet hebben, voelde ik zo veilig om om naast op de schoot van mijn moeder te slapen onderweg naar Gent. Dus ik herinner me niet zo goed wie mij allemaal van auto naar het appartement van mijn moeder naar boven gebracht heeft. Wat ik heel goed herinner is, volgende ochtend werd ik heel vroeg wakker als eerste van het gezin. En vanuit het raam keek ik zo naar beneden. En alles was zo wit op straat, alles was zo wit. En ik wist niet wat het juist was. Ik heb nog nooit sneeuw gezien. Het was eigenlijk mijn eerste ontmoeting met sneeuw.
En wat dacht je?
Ik dacht dat het suiker was of zout.
Ja.
En ik was zo nieuwsgierig dat ik zelf had besloten om zo naar beneden te gaan. Ik wist zelf niet zo goed hoe die deur openging. Een paar keer geschud en uiteindelijk opengekregen. En ik ging naar buiten en wat ik eerst deed was zo, ik voelde met mijn hand en dat was zo koud. En voordat ik naar beneden kwam, vanuit de raam, zag ik zo mensen rijden, auto's rijden. En het ging zo heel traag. Ik had het gevoel dat de blanke mensen niet konden rijden. Maar dat kwam gewoon door de sneeuw. En dan kwam ik naar buiten en dan pak ik vast met mijn hand. En dan, dat is het moment dat ik eigenlijk besefte dat het geen zout of suiker was. En dan mijn moeder is achter mij gekomen. En dan legde ze mee uit het sneeuw. En ja, toen ik in Afrika was, zag ik ook sneeuw op tv en zo. Maar ik dacht dat eerder zo snipperpapier waren.
En nu, een soort confetti.
Ja, om die decoratie achtergrond mooi te maken. Ja. Maar dus dat was mijn eerste ontmoeting met sneeuw.
Ja. Je moest ook naar school, hè? Je bent naar de OCAN-klas geweest. Dat zijn de onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers om Nederlands te leren. Tot dan had je nog niet echt op school gezeten, behalve dan de Koranschool.
Ja,
dus
klopt.
Je moest echt nog alles leren.
Ja, dat klopt. Na een week Gent te zijn, werden we ingeschreven bij Viso Gent, bij de onthaal voor anderstalige nieuwkomers. En toen in Somalië inderdaad, het was eerder Koranlessen. School, mijn twee oudste broers gingen naar school en zo. Een Somalische school waar de wiskunde, Somalische talen zo geleerd werd. Maar ik was nog niet zo ver om nog naar school te gaan. Daar in Somalië, zelf nu, onderwijs is iets dat er nog heel veel werk is. Ik denk dat 1 op de 3 kinderen naar school gaat. En dat zijn informaties die ik zelf, toen ik in Ethiopië was op stage, te weten gekomen ben bij de minister van Onderwijs in Somalië. Dus en toen was er nog erger. Dus naar school gaan was iets dat niet gewoonte was daar.
Ja. Jouw leraar in de OCAN-klas was Peter Vervaat. En dat is de man die ook nu jouw levensverhaal heeft opgeschreven. Hè? Hoe bijzonder is dat, dat hij jou is blijven volgen?
Heel bijzonder. Dus na een week in Gent te zijn, kwam ik in contact met Peter en meneer Peter. En hij was ook heel jong toen. Echt, nu heeft hij een beetje grijze haar en zo. Maar toen, ik herinner nog heel goed, hij was net klaar met de hogeschool. Ik denk dat hij iets 20 jaar, 21 jaar oud was.
Uh-huh. Maar hij had gezien, daar zit iets in die jongen, in Bashir Abdi.
Hij was gewoon... Ja, ik weet niet. We hadden een heel goede band. Tijdens de middagpauze en zo ging hij met onze voetballen op het speelplein. En hij was ook anders. Hij was zo heel, heel open persoon. En... Dus hij heeft mij inderdaad Nederlands geleerd. Ik weet niet hoe goed mijn Nederlands is. Dat mogen de luisteraars beoordelen. Ik was gewoon zo sportief. En hij blijft mij volgen. Nadat ik weg van... Ik was veranderd van school en zo. Maar die blijft mij volgen, mijn prestaties. En nu is het zover gekomen dat hij zelf een boek over mij geschreven heeft.
Op de loop heet dat boek. Ja. Waving Flag van K-Naan, Bashir Abdi. Ja, ik zie jouw ogen blinken. Het is een nummer met betekenis voor jou. Hè? Waaraan denk jij als je dit hoort?
Aan WK voetbal 2010 in Zuid-Afrika.
Toen het heel erg veel te horen was natuurlijk.
Ja, absoluut. Ja. Dat was de liedje van het WK voetbaltoernooi.
Ja. Nu, Kenan is een lotgenoot van jou. Hij vluchtte in 1991 al voor de burgeroorlog uit Somalië naar Canada. En hij is uiteindelijk muzikant geworden. En ik geloof dat dit nummer ook gespeeld is geweest op de Memorial van Damme. Toen je je werelduurrecord hebt gelopen.
Ja, dat klopt. Inderdaad, Kenan is, heeft een beetje hetzelfde verhaal als ik. Als heel jonge... hij is al heel jonge leeftijd naar Canada gekomen. En ja, hij heeft daar ook via de muziek, met de muziek, heeft hij zijn weg gevonden in de maatschappij.
Ja, maar je hebt dus ook naar het EK voetbal gekeken.
Ja, absoluut. Ik kijk graag voetbal. Dus gisteren was niet zo'n fijne avond. Maar,
nee, hè?
Ik vond het zo triestig om Kevin De Bruyne zo... Zo te zien.
Hij was heel erg droevig, ja.
Ja, dus op een bepaald moment... Ja, die liep gewoon echt tegen een muur. En dan lag hij op de grond en die beweegde een tijdje niet. En dan op het moment dat hij terug begon te bewegen, dacht ik van... is oké, okay. Maar ja...
Zeg maar, Bashir, was jij liever voetballer geworden?
Nee. Ik denk dat ik bij verkeerde sport zat toen ik in Somalië was... Ja, alles wat ik op tv zag, op nieuwskranten, was voetbal. En zelf, zoals ik zei, als ik naar de snoepwinkel ging, was er zo rond de snoepwinkel, had je zo plastic rond en een speler meestal. En dat verzamelden wij en maakten wij voetbalveld van. Maar in Somalië, ja, iedereen speelt gewoon voetbal. En toen ik hier kwam, was ook mijn eerste sport. Ik wist zelf niet, toen ik in Somalië was, dat er andere sporten bestonden dan voetbal.
Is het waar, ja?
Ja, echt. En... nu heb ik wel geen spijt dat ik de overstap gemaakt heb naar de atletiek.
Ja, en hoe ben je beginnen te lopen?
Wel, het was eigenlijk... ik deed voetbal en dan had ik een lichte operatie aan mijn rechterknie. En mocht ik een tijdje niet voetballen. En dat was in zomer. En dan mijn moeder heeft mij ingeschreven voor een cursus animatie om monitor te worden, om in speelbewerkingen te werken. Mm-hmm. En daar was er Bert Misplon, een vriend van mij, die ook mee is vandaag, die deed atletiek. En tijdens de middagpauze ging die altijd alleen gaan lopen. En ik verstond de logica niet. En wij speelden zo tijdens de middagpauze voetbal en hij ging alleen gaan lopen.
En wat begreep je daar niet aan?
Dat je gewoon zonder reden rechtdoor gaat lopen. Als wij voetbal spelen, loop je achter de bal. En nu liep hij alleen. En op een dag heb ik besloten om met hem te gaan lopen. En dan heeft hij mij uitgenodigd om op de racing bij zijn atletiekclub een paar dagen test te komen doen. 3 dagen en zo. Ik vond dat een beetje leuk. En mijn oudste broer Ibrahim was net lid geworden bij Racing Gent. En zo kwam ik een paar dagen mee met mijn broer en ook om Bert te zien. En zo is het eigenlijk een beetje begonnen. Maar mijn specialiteit was vooral alles omverlopen. Ik denk dat mijn trainer toen, Pieter Robbins, die had gewoon veel geduld. Die zit nu, dat was vooral op een hele spelende wijze atletiek vaardigheden leren. En dan zit die zo horden achter elkaar. En dan, ja, dan kwam ik aan, dan liep ik alles omver. Ik moest alles weer terug recht zetten. Terwijl dat in zijn hoofd zo heel de tijd... Die beeld herinner ik nog goed. Het is goed zijn hoofd zo heel de tijd. En ja, zo is het een beetje begonnen. Maar niks in leven is makkelijk in het begin.
Ja, je hebt hard getraind en je hebt heel hard gewerkt aan die atletiek carrière van jou. Ook wedstrijden binnengehaald en zo. Tot 2011... Mag ik dat jaar een beetje omschrijven als een soort rampjaar?
Ja, het was echt een donker jaar. Ik heb veel donkere momenten in mijn leven gehad. Door blessures, door andere zaken. Maar 2020 was het donkerste jaar in mijn loopcarrière en mijn leven.
Waarom precies?
Dat is het jaar dat ik mijn geliefde moeder verloren had.
Ja.
In de zomer van 2021. Ik was met mijn broer Ibrahim op citytrip in Zweden. En dan kregen wij een telefoon van onze moeder. Ze zei, ja, ik heb wel last met mijn maag. Ik ga morgen naar de dokter. En ja, we dachten, ja, kleine maagpijn en zo. Allee, we stonden niet stil van. En dag nadien, onze zus Fatima heeft ons gebeld. En gewoon door haar stem te horen, wist ik al dat er iets aan de hand was. En ik zei van, ja, wat is er aan de hand? En ze zei, ja, mama is naar de dokter en ze hebben ontdekt dat ze een maagkanker heeft. En wij verstonden niet zo goed van, want onze moeder was een suikerpatiënt. Dus zij had al regelmatig contacten met de medische wereld. En toen beweerde ze dat dat te laat ontdekt was. En ja, ik had zoiets van, als je iedere dag al contact hebt met de medische wereld, hoe kon je zo'n ziekte niet op tijd ontdekt hebben? Maar blijkbaar waren ze bezig met haar suiker en niet met andere dingen.
Ben je kwaad geweest?
Eigenlijk, ja, ik niet kwaad, maar zo, ik begreep gewoon niks van.
Uh-huh.
Sindsdien had ik zo'n beetje een verkeerde beeld van de medische wereld. Ik had zoiets van, dat is alsof dat ik zeg, ik doe atletiek, maar ik weet niks anders van de andere discipline. Zo, dat komt er heel raar over.
Uh-huh.
En ja, ik begreep gewoon niet zo goed hoe dat het zo laat ontdekt was.
Mm-hmm.
En dan begon onze moeder allerlei behandeling. En dan dat ging gewoon slechter en slechter. Na iedere behandeling ging dat gewoon slechter en slechter.
Hoe heb je afscheid van haar genomen?
Eigenlijk, het raar aan is, mijn moeder wist exact hoe ver... ze heeft ons samengeroepen, ons allemaal... En begon ze allemaal ons advies te geven, afscheid te nemen. En ik had zoiets van, dat kon je... Dat geloofde ik gewoon niet zo goed, maar eigenlijk... er is een spreekwoord in Zwalen die zegt, een oude persoon weet perfect hoe laat het is. Dat was het zo. En het was, ja, we hebben afscheid genomen. Zij was ons aan het adviseren van... wijs goede mensen, het land heeft veel voor jullie betekend, dit. Maar wij stonden gewoon niet stil en voordat we wisten was het zover.
Mm. Mm. Zij was de kostwinner ook van het gezin, hè?
Ja, klopt.
Dus viel ook dat weg?
Klopt, inderdaad. Als jonge kerel, als je thuis bij je ouders woont, besef je niet hoe goed je ouders al, wat je ouders allemaal voor jou doen. En dan plotseling, als dat weg was, was voor mij welkom to the volwassen wereld. Alles was zo hard, alles was zo moeilijk. En dan, ik deed deeltijd studeren, deeltijd werken en dan deeltijd lopen. Dat was een jaar dat ik toch lopen... verschillende momenten had getwijfeld om te stoppen.
Ja, hoe groot was de kans dat je zou stoppen met atletiek?
Eigenlijk heel groot, want ik werkte bij een courierbedrijf en ik begon om 7:30 en 7:30 morgens en sommige dagen was ik zelf tot 7:00 s'avond bezig. Ik moest de medicijnen afleveren bij de apothekers en hangt af van de verkeer, hangt af van de regio dat je moet gaan. En dan kom je 7:00 of 8:00 aan thuis en nog gaan lopen in de winterperiode. Het wordt vlug donker. Was er gewoon geen motivatie meer om te gaan lopen.
Ja, maar gelukkig was er Bert Misplom, jouw goede vriend, die met jou in 2012 naar Ethiopië is gegaan, naar het huwelijk van jouw broer. En mag ik zeggen dat daar plannen zijn gesmeed die nu verzilverd worden?
Absoluut, ja. Het was een trip om naar Afrika terug te gaan. Voor de eerste keer sinds zo lang. En het was een manier om mijn batterij op te laden. Om bepaalde dingen te verwerken. Dat heeft me echt wel deugd gedaan.
Ja, maar hij heeft gezegd, Bashir, jij gaat teruglopen.
Ja, absoluut. Die zeg maar, ik werd gewoon een andere persoon. Ik miste ook lopen. Als je loopt, het is heel gezond, maar tegelijkertijd maakt je ook beter persoon. En ik werd gewoon door die donkere periode werd ik gewoon een andere persoon. En Bert zag dat. En zo zijn wij samen op stage geweest, waar dat wij ook de trouwfeest van mijn broer meegemaakt hebben. We hebben goed getraind. En op het moment dat we terugkwamen, eigenlijk, we hadden ook tijd in Ethiopië om een beetje rond te reizen. Dus op het moment dat het idee van de sport eraan te ontstaan is, we hebben een beetje rondgereisd, we hebben de realiteit van het land met onze eigen ogen gezien. En dat is op het moment dat we eigenlijk ook gezegd hebben van, eigenlijk, we hebben zoveel in België, waarom gaan wij hier niet niks veranderen? Waarom gaan wij niet iets starten dat wij hier ook iets kunnen betekenen voor kinderen? En dat is op het moment dat we eigenlijk het idee van sport around verbroederd hebben. En dan kwamen we terug van die stage, werd ik Belgische kampioen, de doorbraak kwam en ja, werd ik echt gewoon een totaal andere persoon.
Ja, ja. Nu, je zou denken, iemand die Belgisch kampioen veldlopen wordt, want dat was het toen, hè, in 2012, die krijgt voor de rest van zijn leven een sportcontract, maar zo makkelijk is het niet?
Nee, absoluut niet, nee.
Zelfs dus, een paar jaren later, toen je in 2016 deelnam aan de Olympische Spelen in Rio, stond je na de Olympische Spelen aan te schuiven bij de VDAB.
Ja, door Belgische kampioen te worden, krijg je geen contracten. Het was niet de reden waarom dat ik dat jaar, 2012, werd ik vierde op het Europese kampioenschap in Helsinki. En door die prestatie kreeg ik inderdaad contracten bij Sport Vlaanderen. Het is een contract van een jaar. En na ieder jaar moet je de voorwaarden voldoen om je contract te zien verlengen. En inderdaad, in 2016, terwijl dat ik 20ste was op heel de wereld, op de 10 kilometer, de doelstelling was top 16 en ik was 20ste. En daardoor was ik mijn contract weer verloren.
Ja, harde strijd is dat, hè? Om telkens ook te vechten voor een sportcontract.
Ja, absoluut. Dat is de nadeel dat we hebben bij atletiek. Het is een contract van een jaar. Dat is niet zoals bij voetballers, dat je een paar jaar de zekerheid hebt. En die voorwaarden worden elk jaar een stuk moeilijker. Ik denk dat nu zelf, vroeger was het op 16, in Rio was het op 16 op de Olympische Spelen. En ik denk dat nu top 8 geworden is. Enkele atleten die top 8 halen op de Olympische Spelen in Tokio kunnen in 2022 een contract krijgen bij Sport Vlaanderen.
Is dat de reden waarom je M&M wil laten horen? Till I Collapse? Ik hoop van niet.
Vooral mijn trainingen gewijd. Ik ben iemand die heel diep kan gaan, totdat ik echt niet meer kan.
Op dit nummer loop jij?
Vaak.
Ja. Collapse van M&M. We hebben ondertussen een halve marathon gelopen, Bashir Abdi. Straks komt de tweede helft, maar die loop je altijd sneller, hè? Tot
ja,
zo, na het nieuws van 12 uur.